Dat is heel hard. Dit is iets beter. Goedemorgen allemaal. Ik hoop dat dat lied dat we net zongen, eigenlijk alle liederen, ons hebben mogen helpen om ons echt op God te richten en het verlangen in ons hart te voeden. Want ik denk dat er als er één ding is dat ik vanmorgen hoop dat doordringt, naast alle, ja, het is gewoon een stuk uitleg, een bijbelstudie over wat ziekenzalving is, dat het verlangen mag groeien. En misschien niet alleen al naar dat stukje ziekenzalving, maar naar het algemeen. Heer, ik wil meer van u. Ik verlang naar meer van u. En, nou, dat hebben we net uitgezongen. O Heer, stort uw geest uit. En nou, als uw hart open staat, dan zal het ook gebeuren. En bij ieder weer anders. Bij de een ziet het er heel weer anders uit dan bij een ander. Maar het zal iets teweeg brengen in ons. Fijn dat ik hier in elk geval mag zijn. Ik zie nog weer een paar nieuwe gezichten, dus misschien even mijn naam, Egbert van Ree. Uit Almelo inmiddels, alweer 2 jaar. Ik was voormalig Betunaar. Heb je 7 jaar, of nee, 9 jaar ruim in Zetten, Baptistengemeente Zetten. Jullie zustergemeente mogen dienen als voorganger. En nu dus in Almelo. En nou, met heel veel plezier. Met vrouw en kinderen daar. Nou, dat is even kort voor mij. Ja, vanmorgen dus de ziekenzalving. Is er iemand van jullie die het ooit heeft meegemaakt zelf? Niet dat je erbij was, maar dat je het zelf hebt ondergaan. Ja, een aantal van jullie. Mensen die zeggen, ziekenzalving, nooit van gehoord. Ook nog een aantal. Het is denk ik een beetje een ondergeschoven kindje geraakt. We zijn een beetje het zicht daar wat op kwijt, denk ik, in het algemeen. In protestantland, in baptistenland. Ik denk wel dat het weer een beetje terug gaat komen, maar daarom denk ik ook dat er aandacht voor moet zijn. Velen van jullie, zijn er misschien ook mensen van de Rooms-Katholieke achtergrond hier vanochtend? Dat niet? Misschien dat je meeluistert. Dan ken je ongetwijfeld dit fenomeen onder een heel andere titel. De RKK staat voor Rooms-Katholieke Kerk. Daar heet het laatste oliesel. Of laatste ziekenzalving. Laatste zalving, zo wordt het daar genoemd. En daar wordt het nog vrij veelvuldig toegepast. En dan is het vooral iets wat gegeven wordt op het sterfbed. Mensen die nou, op het randje van de dood liggen, bijna hun laatste adem uitblazen. En op dat moment wordt dan het laatste oliesel aangebracht. En dat is een van de 7 sacramenten van de Rooms-Katholieke Kerk. Nou, als je een beetje weet, een sacrament is iets wat het de genade, zeg maar, geeft door de handeling zelf. Nou, dat is iets dat wij protestanten niet geloven. Maar het is wel een heel krachtig middel. De laatste zalving of laatste oliesol in de Rooms-Katholieke Kerk. Maar ons protestantse visie daarop, kijk erop, is wel iets anders. Nou, er zijn geen mensen die vanuit die achtergrond, dus dan is dat, kun je dit weer vergeten. Wat ik wil doen is met jullie de woorden lezen. Op 2 plekken komen we in de Bijbel tegen dat er gezalfd wordt met olie in combinatie met ziekte. En de eerste is Marcus 6, vers 13. Een opmerkelijk vers, want we zien de Heer Jezus rondgaan en genezen. Dat deed hij vaak door handen op te leggen of enkel door te spreken, genees. En dan stuurt hij ook zijn discipelen erop uit. En dan staat er in vers 13. En zij dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en maakten hen gezond. En dat is ook de enige plek waar we dit tegenkomen in de evangelieën. De discipelen gingen er dus op uit met olie. En zij zalfden zieken en ze werden gezond. Nou, een geweldige bediening moet dat zijn geweest. Maar wat dat precies moet inhouden op dat moment, ja, we lezen alleen maar dat het gebeurt. En dan moeten we een stukje verder in de tijd naar Jacobus. De briefje van Jacobus, bijna het eind van onze Bijbel, vlak voor Openbaring. Daar lezen we wat meer over dat, ja, ik noem het maar fenomeen, dat klinkt alweer een beetje hyperig, maar dat is het toch. Het is een fenomeen, het is iets heel, ja, bijzonders. Jacobus hoofdstuk 5, vanaf vers 13. En wil jij op het knopje drukken als je van het scherm glijdt? Want dat zie ik niet. Ik lees uit mijn eigen Bijbel voor. Dus dan zie ik niet wat er op het scherm gebeurt. Daar staat het volgende.
Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lof zingen. Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heere. En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Elia was een mens net als wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen en het regende niet op de aarde 3 jaar en 6 maanden. En hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Nou, dit zijn die woorden die wat een bekend geworden is als de ziekenzalving en wat lange tijd ook in de kerk gefunctioneerd heeft, maar wat nu dus wat meer op de achtergrond geraakt is en waar we denk ik goed aan doen om dat weer eens te bekijken en daarvan te leren. En het allereerste eigenlijk wat ik, dat heb ik wel gemerkt toen ik het voorlezen, in vers 13 en vers 14, is de vanzelfsprekendheid waarmee de tekst spreekt. Hè? Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Logisch. Heeft iemand goede moed? Laat hij lof zingen. Nogal logisch. Is iemand ziek? Laat de ouderlingen komen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven. Zo vanzelfsprekend als je bidt als je het moeilijk hebt en dat je zingt als je blij bent. Zo vanzelfsprekend laat Jacobus het eigenlijk ervoor komen dat als je ziek bent, dat je dan de oudsten van de gemeente mag roepen. En dat zij dan voor je gaan bidden en je met olie zullen zalven in de naam van de Heere. Dus iets ontzettend vanzelfsprekends. En dat zijn we kwijt. Toch? Ik wil het vanzelfsprekende. Je moet soms over heel wat drempels heen om daadwerkelijk ook te zeggen, nou oké, ik wil inderdaad die zalving ontvangen. En dat heeft vooral eerst gewoon te maken, denk ik, met het onbekendheid van het hele gebeuren. We weten niet meer wat het is. Het is lang verleden tijd eigenlijk. Maar wat zit er nou eigenlijk onder? Waarom is dat zoveel verleden tijd? Nou, ik denk een van de redenen is de medische wetenschap. Wat op zich natuurlijk iets moois is, waar we ontzettend blij mee zijn, waar ik blij mee ben, wat een God gegeven iets is, dat we doktoren hebben die mensen kunnen genezen. En tegelijkertijd ben ik ook bang dat onze medische wetenschap ons geloof soms aantast. Want we bouwen heel ons houden, hebben en houden op de doktoren. Tot in lengte van jaren blijven mensen soms ploeteren bij de ene dokter naar de andere dokter. En ze blijven maar hopen, die dokter zal het wel weten en dat medicijn zal het wel geven. En die kuur nog eventjes en dat nog eventjes en we gaan maar door en we gaan maar door. En dan vraag ik wel eens mensen, heb je wel eens gedacht aan ziekenzalving? Nee. Nou, ten eerste weer omdat het gewoon niet bekend is. Maar ook die diepere vraag denk ik die we moeten stellen, geloven we het eigenlijk wel? Geloven we wat hier staat? We gaan er zo meer over proberen te begrijpen. Hè? Maar de ziekenzalving, dat het iets is wat God geeft. Als een vanzelfsprekendheid, als je ziek bent. En dat het effect heeft. Geloven we dat? En ik denk dat daar de eerste les is voor ons. Als we dit lezen, geloven we wat er staat? En willen we het met heel ons hart aanvaarden als Gods woord? En als iets vanzelfsprekends? Is dat geloven nog? Nou, dat is eigenlijk de eerste wat, hoop ik, het meest lang blijft hangen. Dat je daarover nadenkt. Is het iets vanzelfsprekends? Kunnen we gewoon luisteren naar Gods woord die zegt, zo mag je dat doen? Doe het maar. Nou, ik heb in totaal 6 ontdekkingen. Dus op een gegeven beetje waar ik ben. Niet elk punt is even lang. Maar dit is de tweede ontdekking. Die lezen we in vers 14. Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laat hij die voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heere. Nu pak ik dat laatste zinnetje erbij. Dat is eigenlijk een soort van bijzin. Want in het hele gedeelte gaat het over bidden. Daar gaan we zo meteen naar kijken. De bijzin is en zij dat zij hem met olie zalven. Ja. Iets aparts in onze cultuur. Wat hebben wij nog met olie? Ik heb gisteren gegourmet. Nou, dan doe je met je olie in het pannetje. Nou, daar ken ik olie van. Voor mij gebruik ik het verder nergens voor. Maar in die tijd was olie iets, ja, een dagelijks middel. Het werd dagelijks gebruikt in die cultuur, ook voor het bakken, hè, maar ook voor het zalven van wonden. Hè, als mensen wonden hadden op hun lichaam, dat kennen we van de barmhartige Samaritaan, wat deed hij? Hij goot er olie over. Nou, dat is iets genezends, hersteld. Het is ook al iets, het heeft een lekker geurtje, althans als je er iets van de geur bij toevoegt. Hè, in die tijd had men geen mag ik niet zeggen, deo, allerlei verschillende soorten deo's. Dus het was ook zo'n lekker geurtje. Als je bij iemand binnenkwam, te gast, dan werd je vaak gezalfd. Nou, want anders was het een grote stinkbende in die ruimte als je zat te eten. Dus daar werd ook dagelijks voor gebruikt. In de Joodse traditie werd er natuurlijk ook gebruikt bij het offeren. De offers, werden heel veel olie bij gebruikt. Maar ook iemand zalven voor een speciale taak. En dat is wel heel bijzonder, denk ik, hoe de Heer Jezus en hoe de Heer God dat doet. Hele dagelijkse dingen, brood, wijn en water, hebben we net over gezongen hebben. Het zijn ja, dagelijkse dingen die ze elke dag gebruikten. Die tilt de Heer Jezus als het ware tot een ander niveau, tot een geestelijk niveau. Met een enorme diepgang. Het water van de doop, brood en wijn in het avondmaal. En ook hier deze olie voor het zalven van zieken. Maar die diepere betekenis, het dagelijkse gebruik, en Jezus die tilt het als het ware naar een ander level, dat zien we in de Bijbel op meerdere plekken. Het is een teken van de Heilige Geest. En ik heb op het scherm wat teksten geschreven, we gaan ze niet allemaal lezen. Maar die van Zacharia 4, vers 1 tot en met 6. Zacharias die ziet een visioen. Hij ziet een kandelaar, een zevenarmige kandelaar. En hij ziet een olietoevoerbuis. En hij ziet twee olijfbomen staan. En dan zegt hij, Heer, wat is dit? Wat moet dit voorstellen? En dan zegt de Heer, niet door kracht of geweld, maar door mijn geest. Zo spreekt de Heer. Nou, dat is een bekende tekst, denk ik, die we wel kennen. Hier zie je zo duidelijk dat het beeld van de olie wordt gekoppeld aan de Heilige Geest. En 1 Samuel 16, vers 13, de zalving van David en ook op andere plekken de zalving van Saul. Als de Heilige, als hij wordt gezalfd, wat gebeurt er dan? Dan greep de Heilige Geest hem aan. Hè, zoals het zo mooi staat in het Oude Testament. De Heilige Geest kwam over iemand op het moment dat die zalving werd gegeven. Dus zalven en de Heilige Geest hebben alles met elkaar te maken. Ook zien we dat in Exodus 30, vers 29. In dat gedeelte wordt gesproken over de heilige zalfolie. Speciaal geprepareerd om de hele tabernakel, de tent van de samenkomst, om die te heiligen. Om die te zalven met olie en alle gebruiksvoorwerpen werden geheiligd. Nou, en wat betekent heiligen? Dat betekent aan God toewijden. Dit is speciaal voor u, Heer, en werd er gezalfd met olie. Je wijdt jezelf aan God toe en het is het teken van de Heilige Geest. En die olie aan zich is niks bijzonders. Ja, wel die van Exodus 30, dat is een hele bijzondere olie, maar de olie die daarna gebruikt werd, ook in Jacobus 5, is gewoon olijfolie. Het werd in massa geproduceerd in Israël nog steeds. En ik heb ook een flesje gekregen ooit uit Israël. Ik heb voor mij een plaatje daar ook van. Ja, kijk, daar heb je met het grote, want het is natuurlijk een heel klein flesje, kun je bijna niet zien. Hier zit een lekker geurtje aan, een roze geur. Nou, heerlijk. Ja, en vroeger ging het waarschijnlijk, het oliezalven, dat ging met grof geweld, zeg maar. Dat werd gewoon hoppatee, gieten. Nou, toen ik voor de allereerste keer iemand zalfde, toen ik dat ook geleerd, iets op je hand en dan nog flink wat. En dan op het voorhoofd deed ik het dan. En dat liep in de ogen. Het werd echt het was best een beetje een smeerboeltje, zeg maar. Servetten erbij. Ik dacht, dat moet ik maar niet meer zo doen. Er staat nergens hoeveel olie erop moet. He, er wordt niet gesproken over giet een liter olie eroverheen. Dus ik doe nu gewoon op mijn duim een klein beetje. En ik doe op de voorhoofd. Nou, ik maak een kruis. Ja, er wordt nergens hoe het moet. Dat vind ik wel mooi eigenlijk van de Heere God. Dat hij ons niet een precies gedetailleerd methode geeft. Van zoveel water, zoveel olie bedoel ik. En die houdingen. Zoek het maar even uit. Het gaat niet om die uiterlijke dingen. Dat is niet waar het om draait. Al heeft wel een geweldig krachtige betekenis. En als ik mensen zalf, dan zalven alle aanwezige oudsten de zieken. Er wordt gesproken over de oudsten worden geroepen. Nou, niet elke oudste kan altijd. Je moet gewoon werken en dat soort dingen. Maar elke oudste die aanwezig is, die zalft ook. Dus dat is de olie. De derde ontdekking is eigenlijk de grootste ontdekking. Die komt ook 7 keer voor in deze tekst. En dat is het gebed. Nou, als je thuis het gaat nazoeken, dan zeg je, hey, 7. Ik kom uit dat 6. Nou, dat klopt in onze vertaling. In vers 17 komt die 2 keer voor. Daar staat in de herziene statenvertaling, daar staat, hij deed een vurig gebed. Nou, daar staat al een verklaring onder. Het is letterlijk, hij bad een gebed. Dus dan heb je 2 keer dat woord gebed in vers 17. Niet zomaar een gebed, want we lezen dat het gaat om een gelovig gebed. Of letterlijk het gebed van het geloof. Maar wat is dat dan? En dat is wel jammer eigenlijk, want in de hele Bijbel komen we dat verder niet tegen. We zien geen... dat woord komen we nergens anders tegen. Dus je moet aan de hand van deze context proberen te bepalen wat dat dan betekent. Nou, de heren commentatoren, de mensen, de geleerden die veel van de Bijbel weten, zeggen ja, er zijn eigenlijk 2 opties. Het is het algemene geloof in het feit dat God het kan. Dat God kan genezen, hij is almachtig. En het tweede, het specifieke geloof. En dat is geloof voor dat moment, voor die zieke, voor genezing, voor herstel, voor behoud. Nou, ik denk dat ze elkaar niet hoeven te bijten. Ik denk dat ze in elkaars verlengde liggen. Maar dat het inderdaad vooral draait om dat tweede. Hè, wat we ook hier vinden in 1 Korinthe 12, de gave van de geest. Waar ook wordt gesproken over de gave van geloof. Dat wat niet iets is wat iemand bezit als een altijd aanwezig iets. Maar wat de Heer God geeft, telkens weer opnieuw. En bij bepaalde mensen is dat geloof soms vaker aanwezig. En bij andere mensen die zeggen, ja, ik heb het nog nooit gehad. Maar dat is wat ik geloof, dat God geloof kan geven voor het specifieke moment, op dat moment als je samen bidt voor een zieke, dat je diep in jezelf weet, deze zieke zal genezen. En dat is een wonderlijk iets, dat kun je ook je kunt het niet uit jezelf persen van, nu heb ik geloof. Nee, het is iets wat God geeft. Waar je soms bid je daar heel lang voor, soms dat, wij spreken maar een schietgebed en het is er. Het is niet te vangen. Dit geloof is iets wat heel vluchtig is. En ik vind het ontzettend belangrijk om dat te benadrukken. Want je kunt in de valkuil stappen van ja, de uitglijder. Hè, van, je bent ziek gebleven, want er was niet geloof genoeg. Alsof het aan jou zou kunnen liggen. Hè? Nou kan het wel. Dat is wel degelijk. We kunnen dingen doen dat geloof niet er is. Hè, zonde zit geloof in de weg. Daar gaan we zo nog van naar kijken. Maar de uitglijder dat het altijd daarmee te maken zou kunnen hebben, dan denk ik, hou, blijf daarvan af. Want het is een gegeven geloof. Het is iets wat God geeft. En ja, we kunnen ons daarvoor openzetten. We kunnen ons daarvoor openstellen. Ons hart en onze verlangen, onze verwachting kunnen we uitzetten naar God. Heer, geef het alstublieft. Maar hij moet het geven. En in die afhankelijkheid zalven wij ook. In die afhankelijkheid dat God het is die het waar moet maken. En wij hebben de opdracht om onszelf open te stellen. Het geloof kun je voeden door Gods woord te lezen. Door je echt op God te richten. Als het ligt een beetje hoe ziek de zieke is, maar ik geef zo vaak een blad vol met bijbelteksten. Lees die maar. Voed je hart met het feit dat God kan. En laten we ons hart openzetten voor wat God kan geven. In alle afhankelijkheid. Zonder de kramp en de stress van, oh, als ik nog niet genezen ben, heb ik niet genoeg geloof gehad. En is mijn probleem. Nee, laten we het vooral ook bij God laten. We kunnen het niet claimen of afdwingen. Maar God geeft het als een vanzelfsprekendheid. Doe maar. Dat is geloof en gebed. En dan staat er ook, de zieke zal genezen. Dat is natuurlijk de moeilijkste tekst in het geheel, hè? Maar als er inderdaad geloof is wat God geeft, dan zal de zieke genezen. Dat zie je bij die Jezus ook. Daar waar de geloof is en Jezus zegt, wordt genezen, dan is iemand genezen. Nou, dit levert ook een heleboel vragen op. Want waarom lijkt het dan zo eigenlijk te gebeuren? Nou, spannende vraag, gaan we nu niet op in. Dat is voor een andere keer misschien. Maar hou dit vast. Onze ontvankelijkheid en God geeft. De 4e ontdekking, dan gaan we naar vers 15. Want hier komen we bij iets wat wellicht misschien dat stukje geloof in de weg kan staan. Daar zien we in eerste plaats, wil ik even wijzen op het feit dat er wordt steeds gesproken over de zieken. Ben je ziek? Laat de oudste komen. Wat gaat het dan over? Ben je verkouden? Vraag de oudste en dan zou hij zichzelf... Nou, nee. Dat woord ziek zijn, dat is een heel heftig woord in het Grieks. Dat is wel een stevige ziekte. Dus er is geen maat aan te geven van nou, welke ziekte wel, welke ziekte niet. Maar ik denk dat het iets moet zijn wat buiten onze macht ligt. Waar we niet zo zelf zeg maar, het kunnen doen. Nou, en nogmaals, er is geen maat te geven, dit wel, dat niet. Ik denk dat je vooral zelf die vrijmoedigheid moet hebben. Om te zeggen, Heer, ik ben ziek. En ik wil vertrouwen op u. Ik wil doen wat u zegt. En dus zal ik vragen of ze me willen zalven. Maar wat er staat, de zieke zal gezond worden. Dat is een woord wat je in de verschillende vertalingen heel anders zult tegenkomen. In vers 15. Het gelovige gebed zal de zieke, hier staat in de herziende statenvertaling, behouden. Behouden, redden, oprichten, gezond maken, zo'n andere vertaling nog weer. Dat is inderdaad één en hetzelfde woord. Het Griekse woord zootso is een woord wat zowel lichamelijke genezing betreft als ook de psychische geestelijke genezing. Het behelst allebei. Redding van onze ziel, van ons hart, van onze psyche, onze geest, als ook redding van ons lichaam. En dat vind ik een prachtig woord. En dat geeft bij mij ook een enorme breedte aan de ziekenzalving. Niet alleen het lichaam, ja ook, maar ook onze geest, onze psyche, ons er doorheen kunnen slepen. Dat we de moed blijven houden om in de ziekte te kunnen dragen. Die horen er allebei bij. En dan, als ik dan iemand ook ontmoet en individueel gezalfd wordt, dan zeg ik, wat wil je dan dat we voor bidden? Ja, oké, je vraagt er zelf, maar wat is nou specifiek je vraag? En de een die zegt, ik heb gewoon echt moed nodig om dit te kunnen dragen. Dat denk ik geweldig. Dat is precies ook binnen de betekenisrange zeg maar, van dit woord. Vraag dan maar om kracht om het te kunnen blijven dragen. En de ander zegt, ik wil gewoon genezen worden. Heel concreet, ik heb een tumor, of ik heb hoofdpijn, of ik heb wat dan ook. Daar wil ik heel concreet voor bidden. En dan is het in afwachting open handen. Heer, u zegt dat we dit moeten doen. Wilt u dan het geloof ook maar geven? En dan zal er genezing komen. Maar vraag concreet. Wees concreet in wat je van de Heere God vraagt. En bid daarom. De vijfde. Dat wat ik net al wilde zeggen. Hetgene wat in de weg kan staan. Niet zozeer alleen dat we geen geloof zouden hebben dat het maar ons probleem is. Ons grote probleem in de ziekenzalving is zonde. Zoals het eigenlijk in het hele christelijke leven, geestelijk leven natuurlijk zo is. De zonde is degene wat God tegenhoudt. Dus ook hier is het niet gek dat we dat lezen. Een combinatie tussen zondenbelijden, vergeving en genezing. Het is een lijn die we in de Bijbel op verschillende plekken tegenkomen. Dat er een combinatie of een relatie is tussen zonde en tussen ziekte. Zonde staat Gods nabijheid in de weg. Dat is iets wat ik net al gezegd heb. Maar ziekte en zonde zijn op sommige momenten verbonden. Je ziet het bijvoorbeeld in Markus 2, de verlamde man die door het dak gebracht wordt. Wat zegt de Heer Jezus eerst? Uw zonden zijn vergeven. En daarna sta op en wandel. Het kan zo zijn dat de zonde is die je ziek maakt. Maar het is geen vanzelfsprekendheid. Er is verbinding tussen zonde en ziekte, maar het is geen vanzelfsprekendheid. En dat is ontzettend belangrijk om dat ook te benadrukken. Net als de uitgeleider, je hebt niet genoeg geloof, dus ben je ziek. Moeten we ook uitkijken voor de uitgeleider, je bent ziek, want je hebt gezondigd. Daar blijft de Bijbel ver van. Johannes 9, de blinde man, daar vragen zijn discipelen ook. Komt het nou door de ziekte van hemzelf of van zijn ouders? Niks ervan, zegt Jezus. Dus kijk uit voor de uitgeleider dat het een absoluut verband is. Dat is het niet. Maar het is goed om erover na te denken. Zou er iets in mijn leven kunnen zijn wat Gods nabijheid in de weg staat? Wat misschien zelfs de oorzaak is van hetgene waarom ik ziek ben? Moet ik dat belijden? maar ook heel, heel ja, eenvoudig als je daar samen bent om te bidden. En als een van de bidders heeft misschien net op dat moment thuis een aanvaring met zijn vrouw gehad. Of is chagrijnig uit bed gestapt. Ogenschijnlijk misschien maar kleine dingen. Maar benoem dat. En zeg gewoon, Heer, ik wil gewoon helemaal vrij zijn. En natuurlijk doe je dat gewoon in de voorbereiding. Maar soms is dat ook goed om dat te benoemen. Het is heel bevrijdend om aan elkaar je zonden te belijden. En dan ook te weten, ik ben vergeven. Het is werkelijk vrij. Dus het zonde belijden, het is aan elkaar. Het is niet alleen de zieke die een probleem heeft. Ook alle bidders, alle mensen die aanwezig zijn. Onderzoek jezelf. Kijk of er nog iets is wat tussen jou en God in de weg staat. De laatste, vers 16 tot 18, dat voegt hij eraan toe. Elia was een mens zoals wij en hij deed een... Hij bad een gebed, staat er. In de Herziene Statenvertaling wordt het dan, hij bad een vurig gebed. Ja, hij bad een gebed. Dat het niet zou regenen en het regende niet op de aarde, 3 jaar en 6 maanden. En hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. En dan gaat het om die ene toevoeging. Elia was een mens als wij. Kunnen we ons niet voorstellen? Ja, hij was gewoon een mens. Iemand die heel dicht bij de God leefde. En als we heel dicht bij de Heere God leven, dan kunnen er dingen gebeuren waar we geen voorstelling van kunnen maken. Maar hij was een mens zoals wij. Dankjewel Frank, dat was heel goed. Hij komt van gewone mensen. Het is gebed wat het doet. Het zit niet in ons. Het zit hem in de kracht van God en onze afhankelijkheid van hem. In Almelo was het... De zieke zalven in de afgelopen 10 jaar in 1 keer gebeurd. En ik heb het nu 2 keer het mogen doen. Eén iemand heeft kanker, een ander die had een ernstige vorm van de ziekte van Meniere. Ik weet niet of je dat kent. Een enorme duizeligheid, waarbij je gewoon echt helemaal op de bank gegooid wordt en je gooit alles eruit. En dat is best een heftige vorm van. En de doktoren zeggen, we kunnen er gewoon niks aan doen. Het is iets wat, we hebben geen idee waar het vandaan komt. En we hebben voor beide gebeden. Die mevrouw die met Meniere, die zei, ik wil heel graag gewoon echt van deze Meniere verlost worden. En we hebben gebeden en ze is genezen. Ze is nu al een jaar en 2 maanden is ze gewoon vrij. En dan denk ik, wauw. En natuurlijk zeggen we altijd weer van, ja, voorzichtig, ik kan altijd weer terugkomen. Hè? Dat zijn mijn Nederlanders. Dan denk ik, nee, dat is toch geweldig. Nou, de andere man met kanker... Ik heb ook uitgelegd, hè, waar bid je voor? Waar vraag je om? Hij zei, ik wil heel graag gewoon dat ik het kan dragen. En toen zeg ik, en genezing dan? Zeg, dan aarzel ik, zegt hij. Ik aarzel. Dus weet je, dan gaan we er ook niet concreet heel erg... Want dan was het alleen maar een teleurstelling. Weet je, we gaan heel specifiek bidden. Dat je kracht mag vinden om dit ziekteproces te dragen. Nou, dat is nu een dikke maand geleden. Het gaat niet goed. Het is ontzettend jammer met hem. Dat het gewoon lichamelijk gaat niet goed. Maar hij is krachtig in de Heer. Heel krachtig. Hij weet gewoon echt zeker, ik ben veilig. Ja, ik denk, prijs de Heer voor 2 voorbeelden waarin we gezegd hebben, Heer, kom. En God komt. En God doet wat. Misschien, dat is natuurlijk een beetje hoe ik het doe. Maar als laatste had ik nog, hoe ik het zeg maar, hoe zo'n avond, hoe zo'n moment eruit ziet. Even, iedereen die er is, sommige mensen heb ik natuurlijk voorbereid. Andere mensen komen dan misschien vrij onvoorbereid, dus ik... Probeer te vertellen wat het een beetje inhoudt. Lees een stuk het Gods woord, soms Jacobus 5, soms ook een ander gedeelte, wat op dat moment gewoon naar voren staat, een korte uitleg. We zingen wat liederen die de zieken ja, vaak heel intens dicht bij God brengen. Soms vieren we het avondmaal. Het kan soms heel mooi ook daarin in meegaan. Tijd van stilte, waarin we onszelf realiseren, we staan voor een heilig God. Is er nog iets wat beleden moet worden? En dan gaan we daadwerkelijk zalven. Vaak proberen we de zieken in het midden te zetten, de andere mensen eromheen. Jezus zegt ook, leg zieken de handen op. Naast het salven zeg ik ook tegen mensen, als je behoefte hebt om mensen gewoon aan te raken, te zegenen, doe dat dan ook. En ja, als we bidden, bid niet alleen maar, Heer, wilt u de zieken genezen. Bidden is praten met God. En God praat ook terug. Dus ik zeg ook altijd, neem je Bijbel mee als je bidt. Want God wil soms gewoon wat zeggen. En soms komt er een Bijbelgedeelte bij je op en denk ik, oh ja, even zoeken. En dat kan soms zo krachtig werken. Dus zorg ervoor dat je echt in gesprek bent met God. als je samen bidt. En na een tijdje, dan vraag ik ook, merk je iets? Denk je dat het genoeg is zo? Moeten we langer bidden? Of denk je dat het oké is? Nou, dan ronden we het af of we gaan nog een poosje door met bidden. En dan sluit het vaak af met de Heer is mijn herder. Dat is een prachtig lied, Psalm 23, van zoveel mensen natuurlijk zo bekend. Zo heerlijk dichtbij van Gods nabijheid. U zalft mijn hoofd met olie. Ja. Ik hoop van harte dat het, ik ben blij om te horen dat hier ook al een aantal mensen, dat niemand zeg maar ontevreden of onbekend meer is bijna, maar dat het meer gewoon mag worden. En dat we in de afhankelijkheid van God gaan zien dat Hij een machtig God is. O Heer, kom met kracht, hebben we net gezongen. Nou, mag dat gebeuren. In Jezus' naam, amen.